Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Project XV podcast. Mijn naam is Marnix Sluiters en in deze podcast ga ik in gesprek met experts op het gebied van het verduurzamen van de samenleving. Vind je dit nou interessant? Check dan ook even de andere afleveringen en laat ook even je reactie achter in jouw favoriete podcast app. Er zijn altijd van die mooie toeltjes waarmee je je footprint op deze aardbol kan uitrekenen. En ik heb dat onlangs weer gedaan, eigenlijk vanochtend nog op mijnverborgenimpact.nl. En dat is dan toch altijd wel een beetje een pijnlijke exercitie, want daar kwam uit dat als iedereen zo zou leven zoals ik, dat we 3,5 aardbol nodig hebben. Dat is ongeveer hetzelfde als de gemiddelde Nederlander. Maker achter die tool is Babette Porcelein, virtueel tegenover mij. En Babette, jij bent hiermee aan de slag gegaan, vanaf 2014 alweer. Ja. Maar jij ontdekte eigenlijk wel iets heel merkwaardigs toen jij op jouw hele zoektocht naar die aardbol ging. Wat was dat precies?
Nou, eigenlijk dat we vooral kijken naar CO2-uitstoot in Nederland. Maar ik ben een productontwerper, dus ik heb geleerd hoe dingen worden geproduceerd, zeg maar. Hoe ze worden gemaakt in fabrieken aan de andere kant van de wereld. En ik was eigenlijk wel nieuwsgierig of dat niet ook heel veel impact heeft. En daar ben ik naar op zoek gegaan. En dat blijkt gewoon bijna alles te zijn. 4/5 van onze impact is, ja, ik noem dat verborgen impact. Dus die vindt plaats aan de andere kant van de wereld. En het is niet alleen CO2-uitstoot, maar ook andere soorten impact. Hè? Dus landgebruik en ontbossing, watergebruik, allerlei soorten vervuiling. En dat zijn ook allemaal problemen. En stuk voor stuk, als je er ook maar eentje overslaat en niet oplost, hebben we straks nog steeds een probleem. Dus ik wilde al die dingen in kaart brengen. En alles bij elkaar blijkt dat eigenlijk een heel grote blinde vlek te zijn, om het zo maar te zeggen.
Ja, en je bent er wel positief over. Want als je niet, als je 4/5 van je impact eigenlijk niet weet, dan heb je meer slagkracht om er wat aan te doen.
Nou ja, precies. Als je verborgen impact gebruikt en weet hoe het zit en het wel meeneemt, dan kan je dus 5 keer zo effectief verduurzamen. En dat vind ik heel gaaf. Dan weet je gewoon dat als je met daarmee aan de slag gaat, dat het gewoon echt zoden aan de dijk zet. En dat het niet hier en daar een lampje vervangen is, maar daarmee gaan we het gewoon niet redden. Maar als je echt de grote dingen aanpakt, ja, dan kunnen we heel ver komen.
Ja, en wat ik zelf ook wel opvallend vond, volgens mij was ik daar net zo verbaasd over eigenlijk als jij zelf in het begin. Maar was dat mensen als ze gaan verduurzamen vaak denken aan minder plastic tassen bijvoorbeeld gebruiken in het klein, maar bijvoorbeeld ook zonnepanelen leggen. Maar jij kwam tot ontdekking dat spullen eigenlijk de grootste impact hebben als je eigenlijk de hele levenscyclus van van alles mee gaat nemen.
Ja, precies. Nou, het was echt heel raar, want ik wilde heel graag weten van oké, stel maar dat je op deze manier kijkt en alles mee wil nemen. Waar zitten dan de grote impacts in? Hoe zit dat dan? Weet je, wat is nou belangrijk en wat is minder belangrijk? En ik ging op zoek naar een top 10 van verborgen impact, dus van alle soorten impact. En ik kwam tot ontdekking dat dat gewoon nooit uitgerekend was. In ieder geval kon ik het niet vinden. En dat alleen al vond ik shocking. Dus toen heb ik geld bij elkaar gesprokkeld en heb ik een onderzoeksinstituut dat laten doorrekenen. En toen bleek inderdaad, tot ook mijn eigen verbazing, dat spullen op nummer 1 staat. Dus het is ook nog eens een totaal ander beeld dat je krijgt als je verborgen impact meeneemt dan de geëikte lijstjes waar we, ja, die we kennen, zeg maar. Dus dat vond ik echt wel bijzonder om te zien dat het dus echt een ander handelingsperspectief geeft als je verborgen impact meeneemt.
Ja, want je bent industrieel ontwerper als achtergrond. Je hebt nu een boek geschreven, je bent schrijver. Je hebt het laten doorrekenen, dit hele verhaal. En eigenlijk die impact top 10 door CE Delft, als ik het goed heb.
Ja.
Hoe kom je vanuit zo'n achtergrond eigenlijk tot zo'n idee om dit helemaal te gaan uitrekenen?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk heel raar. Want ik had een ontwerpbureau. En ik had het super druk. En op een dag, zelfs op een zondagmiddag, ik weet nog precies hoe het ging. In 2014 zat ik met mijn man op de bank en we hadden het over dit soort dingen. En hij had uitgerekend dat er 27 miljoen bomen per dag verdwijnen in de wereld. En hij had ook uitgerekend al toen al dat er in een nieuwe auto kost zoveel energie om te maken, dat kun je vergelijken met 5 jaar autorijden. En we hadden het over dat soort dingen. En ik dacht echt van, ja, maar dit is echt heel belangrijk. En waarom hebben we het hier niet over? En waarom weet ik dit niet? En zo. Dus toen er is iets in mij een knop omgegaan. Dat ik hier zo gepassioneerd over was. Van, dit is belangrijk. Hier zit iets in wat ik beter wil snappen. En waarvan ik denk dat het ons gaat helpen als we echt willen verduurzamen. Dat ik gewoon aan de gang ben gegaan. En ik ben gewoon niet meer gestopt. Dat is een beetje uit de hand gelopen, kun je zeggen. Want ondertussen heb ik al, nou, ik denk een jaar of twee geleden of zo, mijn commerciële klanten stopgezet eigenlijk. En overgedaan naar andere ontwerpers. En ben ik alleen nog maar hiermee bezig. En ik denk eigenlijk, ik heb me wel eens afgevraagd van hoezo heb ik nou zo'n rare carrière-switch gemaakt. Maar ik denk eigenlijk dat je als ontwerper bent opgeleid eigenlijk tot probleemoplosser. En je gaat iets analyseren, je gaat een programma van eisen maken. En je gaat brainstormen naar oplossingen. Dus ja, in feite doe ik dat nog steeds, maar dan op een andere manier dan dat ik producten teken en of ruimtes ontwerp of een marketingcampagne maak. Of weet je, dit gaat over, nou ja, eigenlijk over dingen die er echt te doen. Het belangrijkste wat je kan doen, denk ik, is je bezighouden met een betere toekomst. En zorgen dat we niet dingen stuk maken, maar juist werken aan oplossingen. Dus in die zin past het wel bij me. En ik heb bovendien, denk ik, heel erg in beelden. Dus op iedere pagina staan plaatjes en grafieken en tekeningen en zo. Dus ik kan mijn ontwerpers-ei in die zin, mijn beeldende ontwerpers-ei, kan ik ook wel kwijt.
Ja, en wat ik altijd wel interessant vind, hè, want dit gaat natuurlijk, je vertelt wel even dat jouw ontwerperskills, maar dat heeft denk ik ook ertoe geleid dat je echt hebt gedacht aan een integrale benadering van het hele probleem. Ja. En dat is eigenlijk dat je kijkt naar producten van A tot Z, dus niet alleen hoe een lamp, wat de verbruik is als jij hem in huis hebt, maar ook hoe die gemaakt is en waar die toe komt als afval.
Ja.
Maar je kijkt denk ik nog veel breder, want je noemde net al even dat niet alleen het klimaatprobleem speelt. En dan komen we altijd tot de vraag van wat is duurzaamheid nou? En daar ben ik wel benieuwd op. Wat is jouw visie daarover? Wanneer praten we over duurzaamheid?
Ja, voor mij is dat sluit het eigenlijk aan bij de Footprint Network. Het idee van dat we binnen de grenzen, binnen de draagkracht van de planeet moeten blijven. En alles wat er overheen gaat. Dus als je eigenlijk meer aardes verbruikt dan we tot ons beschikking hebben, namelijk één, dan gaan we dus in het rood. En dat is niet goed en dat is niet duurzaam. Dus en ik vind dat een heel mooi een handig hulpmiddel om het zo te zien, omdat je dat als meetlat kunt gebruiken. En dus als je binnen de draagkracht van de planeet bent, dan zit je dus in de safe en dat is goed. Ja, en voor de rest kan ik natuurlijk nog uren over door filosoferen over wat is nou precies duurzaam. Want dat kun je natuurlijk voor al die verschillende parameters kun je dat gaan vaststellen. Want CO2-uitstoot, ja, die moet gewoon netto terug naar nul. En misschien wel negatief aan het eind van de eeuw om weer binnen de veilige zone te komen. Maar goed, ook dat gaat over planetaire grenzen. Dus, maar goed, dus die kan je per soort impact, dus voor CO2, maar ook voor gifstoffen en voor andere dingen kan je die, voor fijnstof en zo, kan je die gaan specificeren.
Ja, dus dat zijn eigenlijk alle planetaire grenzen.
Ja.
En dat is dus veel meer dan het klimaat. Maar wat ik altijd interessant vind aan dit soort benaderingen is dat je het eigenlijk uitdrukt in landgebruik. Dus je zegt eigenlijk van een bepaalde levensstijl, zoals ik dat net ook noemde, als ik jouw tool invul, dan kom ik op 3,5 uit. Ja. Maar dat betekent, ik geloof dat 1,8 hectare grond per persoon beschikbaar is op aarde als je het deelt door het aantal bewoners. Maar dat betekent dus eigenlijk dat ik gewoon te veel grond gebruik om de aarde weer ook alles te kunnen laten aanvullen op tijd. Klopt dat zo wat ik zeg?
Ja, het gaat over wat de aarde kan aanvullen en ook wat die kan opruimen. Dus bepaalde gifstoffen of fijnstof of zo, dat kunnen bomen bijvoorbeeld weer uit de lucht halen. En, maar dat kan maar tot zoveel, weet je. Dus het is niet alleen wat de planeet kan genereren aan bijvoorbeeld voedsel, ik zeg maar wat. En regenereren in de zin van ontbossing, ja, er kunnen wel weer nieuwe bomen komen. Maar ook hoeveel rotzooi de natuur weer kan absorberen en schoonmaken, zeg maar. Dus het heeft verschillende dimensies. Maar
Ja.
dat klopt wel, ja.
Ja, want een van de dingen die je dan bijvoorbeeld tegenover elkaar moet zetten, want in jouw tool heb ik bijvoorbeeld ook vliegen ingevuld. En het vliegen zou je dan weer kunnen afzetten tegen een aantal bomen dat nodig is. En daar is dan weer zoveel hectare voor nodig. En dat maakt dan jouw aantal hectares grond bij elkaar mogelijk, geloof ik, hè?
Nou, ik heb kijk, het Footprint Network die werkt echt super nauwkeurig met die aantal hectares. Maar ik werk eigenlijk aan de achterkant met recipepunten. Dus een heel andere methode om impact in kaart te brengen. En ik heb gewoon gezegd van nou, de gemiddelde Nederlander die heeft 3 aarders nodig en die heeft zoveel recipepunten. En dat scheelt gewoon lineair. Dus het is meer een meetlat dan dat ik het echt omreken aan de achterkant naar hectares. Dus dat zit weer, bij mij weer net even anders in elkaar. Maar bij Footprint Network doen ze het wel zo, inderdaad.
Oké, en dat komt ook omdat jij eigenlijk meer kijkt naar die impact op 10 die je hebt gemaakt, hè? Waar dan dus spullen bovenaan staan.
Ja, en hebben we doorgerekend, of heeft CE Delft doorgerekend in recipepunten. Het is gewoon een methode om zo'n LCA, zo'n levenscyclusanalyse, te maken. En dat hebben ze dan gedaan voor die 10 categorieën en dan op basis van het gedrag van een gemiddelde Nederlander. En dat kun je natuurlijk opschalen en per categorie kan je dat invullen in die tool van nou, ik vlieg helemaal niet of ik vlieg juist veel meer. En dan kan je aan de achterkant reken je uit hoeveel punten dat is. Ja, en is dat bijvoorbeeld niet 500 maar 700, ja, dan heb je niet 3 maar 4 aardes nodig, zo. Dat
Ja.
is ongeveer.
En wat jij dus eigenlijk inzichtelijk maakt, is aan welke knoppen mensen kunnen draaien.
Ja, precies. En of dat nou op de kom nauwkeurig is, dat is misschien. We proberen het natuurlijk steeds nauwkeuriger te maken hoor. Maar het hoeft niet op de kom nauwkeurig om een beeld te krijgen van waar je grote verschillen mee kan maken. Dus het gaat mij vooral over inzicht geven in wat zijn nou de. Oh, dat is mijn klokje. Sorry.
Maakt niet uit.
Waar zitten nou de grote impacts in, hè? Want als je die weet, als je dat in zicht krijgt, wat bij jou de grote impacts zijn, dus wat jouw top 10 is, en je gaat daarmee aan de slag, dan weet je tenminste zeker dat het verschil maakt. En
Ja.
dat is volgens mij wat interessant is.
Ja, en nou kunnen we de hele top 10 aflopen. Maar wat je eigenlijk in jouw boek doet, is dat je zegt, nou ja, de top 10 bestaat uit deze 10 dingen. En die kun je eigenlijk weer bij elkaar vegen tot 4 categorieën. Of 4 soorten. En zou je dat daar eens op in kunnen gaan? Want eigenlijk als je die 4 bij elkaar veegt en dan tegen elkaar afzet, dan zullen heel veel mensen denk ik al verbaasd zijn over waar meer impact voor ze valt te maken dan waar ze waarschijnlijk zich op richten.
Ja, dus spullen is ik noem het 4 sectoren, om het maar een woord te geven, of een naam te geven. Dus de eerste sector, de grootste, is spullen. En spullen staat in de top 10 ook op 1, hè, dus, maar hier zit ook kleding bij in, bijvoorbeeld. En dat heb ik in de top 10 weer uitgesplitst. En dan heb je vervoer, dus dat is OV en vliegen en autorijden. Zit daarin en die is ja, ondertussen heb ik heb net de cijfers van de nieuwe cijfers van opnieuw laten doorrekenen. Blijkt dus nu dat vervoer op 2 staat, dan op 3 staat voedsel en het is vlees en zuivel en eieren en plantaardig eten en drinken, dus we hebben eigenlijk alles meegenomen. En op nummer 4 staat wonen, dus je huis,
Ja.
douchen en dat allemaal.
Ja, terwijl mensen toch vaak ook. En ik geloof dat vervoer in eerste instantie nog op 3 stond in het boek.
Ja.
Maar die laatste twee, dus wonen en vervoer, zijn eigenlijk de dingen waar mensen het meest op focussen. En je hoort natuurlijk ook wel veel dat mensen overgaan tot een vegetarische levensstijl. Maar in de discussies over duurzaamheid hoor je zelden tot nooit dat mensen eigenlijk hun spullenverbruik naar beneden aan het drukken zijn.
Ja, precies. Dus dat is ja, dat zou je kunnen zeggen, is een blinde vlek. En dat we minder vlees gaan eten is ook van de laatste paar jaren. Want toen ik begon in 2014, dat het echt nog niet tot mainstream kennis of zo hoor. Dat was echt nog een beetje ja, voor de groene gekkies, zeg maar.
Ja.
Dat wel. Die ze dat al 20 jaar of 30 jaar of zo, dat er iets niet goed zat. Maar ja, dat was nog niet doorgedrongen tot gemiddelde Nederlander, zeg maar.
Ja, en als je nou echt heel veel impact zou willen maken, zou je daar eens een voorbeeld van kunnen noemen van wat zouden mensen nou kunnen doen als ze dat als ze echt een grote verandering willen maken die ze nu nog niet zouden hebben?
Ja, de grootste klapper die je kan maken binnen de categorie spullen is elektronica. Want daar zit veruit de meeste impact in, hè. En dat zit hem vooral in mijnbouw, die is ontzettend vervuilend. Dat is ook echt, wat mij betreft, een blinde vlek. En zelfs in de energie. Nou, goed. Gaan we misschien zo nog over hebben. Energietransitie heeft het ook mee te maken. Maar elektronica is een hele grote. En die heeft per uitgegeven euro heeft die de meeste impact. Dus dat is een hele vervuilende aankoop die je dan daarmee doet. Dus iedere keer een nieuwe telefoon of de nieuwste laptop of de zoveelste controller of zo. Of ietsje stuk. Ik repareer het niet, maar koop meteen een nieuwe. En dat is echt een hele grote impact. Dus ik denk dat dat er één is waarvan niet zoveel mensen dat weten.
Nee, en wat ook heel makkelijk waarschijnlijk, want het is natuurlijk redelijk normaal om maar gewoon na een jaar of na 2 jaar een nieuwe telefoon te nemen, waar ook heel makkelijk verbetering in gemaakt kan worden.
Ja, precies. Ik ben best wel trots op mijn telefoon. Die is uit, volgens mij uit 2012 of zo. En dat doet het nog steeds. Daar ben ik heel blij mee. Ik hou mijn hart vast voor de dag dat hij een keertje het wel begeeft. Want dan moet ik daar weer wat mee. Maar ja, weet je, hij kan gewoon echt. Je apparaten kunnen veel langer mee dan dan ik eigenlijk altijd dacht. Hè? Want normaal gesproken is het 3 jaar of 5 jaar of zo. Maar hij kan het nog wel wat langer.
Ja, en als we het nou over die metalen hebben, hè, want al dat soort materiaal is natuurlijk gewoon niet super lang beschikbaar. Want ik heb ook met Thomas Rauw besproken, die zei grondstofschaarste is wel echt een probleem. En we gooien het allemaal weg. Maar daarnaast komen er gifstoffen bij en is het energieverbruik bij de delving denk ik heel erg hoog, hè? Of mis ik dan nog iets?
Ja, nou bij de mijnbouw komt ook wordt heel veel water gebruikt en dat gebeurt vaak in waterschaarse gebieden. Ongeveer een derde, volgens mij uit mijn hoofd, gebeurt in waterschaarse gebieden. En ook een groot deel van de. Ik ben hier over aan het onderzoeken voor mijn volgende boek hoor, dus ik zit er helemaal in. Maar een deel ook van de mijnen, en ook de nieuwe mijnen, maar ook oude bestaande mijnen, liggen in natuurgebieden. En in unieke natuurgebieden, dus echt gewoon waar je eigenlijk gewoon vanaf moet blijven. En daar wordt voor op grote schaal toch mijnbouw gepleegd. En het is waanzinnig vervuilend, dus daar vernietig je gewoon die natuur mee. En het laatste wat er ook nog speelt in de mijnbouw is landgrabbing, dus landroof. Dat vindt toch wel ook veel plaats gewoon in Afrika en Zuidoost-Azië. En het zijn ook die shady deals met overheden en. Nou, er vindt veel corruptie in plaats en landonteigening en zo. En de lokale bevolking die heeft er dan niks meer over te zeggen. Die worden verjaagd of weggestuurd. Of ja, die zitten met de, ja, die hebben er niks aan. Die gaan er alleen maar aan schade voor ondervinden. En het zijn ook vaak afgelegen plekken waar ook heel veel humanitaire misstanden kunnen plaatsvinden. Dus moderne slavernij en uitbuiting en supergevaarlijke situaties en zo. Omdat het toch. Ja, dat oog onttrokken ergens in the middle of nowhere plaatsvindt. En dus er zijn ook nog eens allemaal menselijke misstanden. Dus mijnbouw is voor mij echt een onderbelicht probleem.
Ja, en dat vond ik wel een bijzondere, omdat we toch, zeker als je met duurzaamheid bezig bent, dan is het toch altijd wel van ja, elektrisch rijden is goed. En ik las daar ook een klein stukje over in jouw boek, maar ik vroeg me wel af, is die hele transitie naar elektrisch rijden, is dat dan wel zo positief? Want voor al die elektrische auto's hebben we superveel van dat soort materiaal nodig.
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, kijk, de auto maken, een elektrische auto maken, dat vergt inderdaad allemaal van dit soort materialen, van die probleemmaterialen, zeg maar. Dus dat is echt heel vervuilend en dat heeft heel veel soorten impact. Dat is een probleem. Dus, maar tegelijkertijd denk ik ook het is wel schoner dan fossiel. We moeten ook van die fossiele brandstoffen af. Dus volgens mij is het wel goed om die overgang te maken. Ik zou ook erg voorstander zijn om veel beter te onderzoeken of we niet beter nu we nog de kans hebben om over te stappen meteen naar waterstof in plaats van elektrisch. Maar ook dan blijkt dus dat het heel dat er eigenlijk meer nodig is dan alleen maar iedereen verkoopt zijn benzineauto en koopt een elektrische of waterstofauto. Dat het hele systeem anders zou moeten. En dat is namelijk dat mensen niet meer auto's zitten, maar dat er gewoon maar een paar auto's zijn die heel erg goed benut worden. Dus iedereen een deelauto. Niet van een deelauto, zodat je gewoon je wagenpark enorm kan inkrimpen en mensen wel de beschikking hebben om erin te rijden. Want het rijden wordt veel schoner, dus dat is prima. Maar je wil gewoon niet dat iedereen een auto voor de deur heeft staan die niet opgenomen 95% van de tijd stilstaat. Terwijl het maken van zo'n ding heel veel impact heeft. Hè. Dus je wil eigenlijk met een heel klein wagenpark gewoon iedereen de kans geven om wel te rijden. Dus dat is eigenlijk een systeemverandering die erachter zit, die het toch mogelijk maakt om het te doen. En bovendien komt nog bij dat je mijnbouw kan verduurzamen. Hè. Dus het hoeft niet zo'n puinbak te zijn als wat het nu vaak is.
Ja, dus het is waarschijnlijk wel gewoon belangrijk dat die transitie gemaakt wordt. En dat alle pijlers van nu nog niet goed staan, dat kan dan nog terzijdertijd wel aangepast worden. Want dat is misschien ook wel gewoon het effect wat je hebt in transities, denk ik. Hè?
Ja, ik weet niet of we moeten wachten tot het misgaat voordat we dat oplossen. Of dat we dat eigenlijk een keertje in... de moeite nemen om daar ook mee aan de slag te gaan. Ik zou dat toch zo snel mogelijk eigenlijk willen aanpakken. Voordat we weer met allemaal lock-in zitten en zo. En weer vastzitten aan allemaal vervuilende dingen die we dan weer moeten fixen. Dus ik ben er erg voorstander van om nu in één keer goed te doen allemaal. Nu dat we nog aan het begin staan.
Ja.
Dus.
En de structuren in de wereld en het systeem, denk ik, daar wilde ik zo meteen nog wat meer op ingaan. Ik was eerst nog benieuwd naar eigenlijk twee andere dingen. Want ook als je in de supermarkt gaat, er is altijd een enorme discussie over biologisch of niet biologisch. En dan heb ik ook altijd het idee over dat biologisch wat duurzamer uit staat. Maar daar was je ook een stuk genuanceerder over. Hè? Dus ik was wel benieuwd, van, moet je nou wel of niet biologisch eten?
Ja, dat is... ik heb het ook juist weer in die nieuwe doorrekening van de top 10 met CE weer opnieuw besproken. En ze zeggen van ja, het maakt zo weinig uit. Je verlegt impact. Dus bepaalde dingen worden beter, andere dingen worden slechter. En dat het netto weinig uitmaakt. Nou ben ik ook daar weer genuanceerd over. Want ik denk dat we uiteindelijk wel die vertaalslag moeten gaan maken. Of die verandering moeten gaan maken naar... natuurinclusieve landbouw, dus biologisch en natuurvriendelijk. En die kant moeten we zeker op. Maar dat kan alleen maar met een, als het hand in hand gaat met een meer vegetarisch eetpatroon. Want, en nu ga ik dat uitleggen, biologische productie is minder efficiënt. Dus je hebt minder opbrengst per hectare. Wat dus zou betekenen dat je gewoon veel meer land nodig hebt. En dat hebben we ook niet. Dus als je met z'n allen nu biologisch gaat eten, dan wordt er aan de andere kant van de wereld, moet er ruimte voor worden gemaakt voor dat extra landbouwgrond en wordt er dus ontbost. Nou, dat is helemaal erg. Dus dat kan nooit duurzamer zijn. En dat kost nou heel erg veel landbouwgrond. Dat is het verbouwen van veevoer. Als je veel minder vlees eet en wel biologisch, dus plantaardig producten biologisch neemt, maar geen vlees meer eet, dan is het wel beter.
En dan zouden we daar ook de hele wereld mee kunnen voeden. Want dat is eigenlijk vooral wat ik vaak hoor. Van biologische transitie is leuk, maar van biologische landbouw, daar kunnen we geen 7 miljard of misschien in de toekomst 9 miljard mensen mee voeden.
Ja.
En dat zou dan dus wel kunnen.
Dat zou dan wel kunnen. En bovendien denk ik dat het uiteindelijk op de langere termijn ook de enige manier is. Hè? Want als je door blijft gaan op de huidige manier en de bodems overal ter wereld helemaal uitholt en uitmergelt. En we daarmee klimaatverandering in de hand werken. Wat er dus nu allemaal gebeurt door monoculturen en een super intensieve en vervuilende manier van landbouwen. Dan hebben we straks nog veel minder opbrengst. Dus op de lange termijn is het gewoon niet houdbaar. En zou je zien dus dat biologisch eigenlijk beter gaat doen. Maar ook daar, het lijkt eigenlijk een beetje op het verhaal van de auto. Hè? Dus je wil eigenlijk die omslag naar wat beter is, namelijk elektrisch en naar biologische landbouw. Maar dat kan dus alleen maar als je het ook tegelijkertijd minder gaat doen. Dus minder auto's kopen en minder vlees eten. Dus het moet hand in hand gaan met andere veranderingen. Dus het is, dat maakt het altijd zo complex. Dit hele onderwerp is nooit een one fix. Het is nooit één ding waar je op kan focussen. Je moet de hele tijd alsof je een heel schaakbord, een impact schaakbord. Dat je hebt allerlei soorten kleuren en of twee kleuren en allerlei soorten poppetjes. En als je alleen maar speelt met je paard, dan win je het spel gewoon niet. Je moet al die poppetjes moet je overzien. En je moet ook zien wat de ander doet. En je moet het in zich heel overzien. Dus zo werkt het ook met biologische producten. Dat gaat hand in hand met. Hè, als je dat gaat doen, dan moet je ook minder vlees gaan eten. Anders past het niet.
Maar dat zien we natuurlijk ook bij de energietransitie. Waar we eigenlijk gewoon fossiele brandstof aan het inwisselen zijn voor bijvoorbeeld zon- en windenergie. Zodat we maar aan dat aanbod kunnen blijven voldoen. Is dat dan eigenlijk gewoon het kernprobleem waar we over nadenken? Dat het een hele binaire keuze lijkt te zijn. Terwijl je echt moet schaken eigenlijk op verschillende borden. Dus er moet heel veel verschillende dingen aangepast worden in deze wereld.
Ja, dus precies. Met de energietransitie is het ook weer een beetje hetzelfde als met de technologie. Dus je moet op verschillende vlakken tegelijkertijd aan de slag. Hè? Dus je wil inderdaad overschakelen op bijvoorbeeld zon en wind. Maar dat moet hand in hand gaan met minder energiegebruik. En dan kom ik weer terug op die mijnbouw. De mijnbouw naar die materialen om windmolens en batterijen en zonnepanelen te maken. Dat gaat over diezelfde soort mijnbouw. Die ongelooflijke vuile, vervuilende, corrupte toestanden. En die vraag die gaat een soort van exploderen zo ongeveer. Naar die materialen om die energietransitie te kunnen doen. En ik maak me er zorgen over dat we dus door te focussen op zichtbare impact, namelijk alleen maar CO2... dat we dan uit het oog verliezen dat dit soort impacts daarvoor in de plaats komen. Dus dat je het eigenlijk verplaatst van zichtbare impact naar verborgen impact. En volgens mij is dat, we hebben maar één planeet en we kunnen het maar één keer goed doen. Je kan het ook maar één keer helemaal verkeerd doen en dan zitten we met de gebakken peren. Want dat is gewoon, we kunnen het ook nog wel over hebben wat er dan allemaal gebeurt. Maar je wil eigenlijk dat die materialen voor de energietransitie, dat je daar niet zo idioot veel van nodig hebt, dat je gewoon het niet kan produceren. Je kan het niet bijbenen, want het gaat veel te hard. Wat dus nog meer cowboy praktijken oplevert aan die kant van de mijnbouw. Maar je wil dat verantwoord doen, je wil dat verantwoord uit de grond halen. Je wil meteen systemen opzetten dat je het kunt gaan recyclen als een windmolen aan het einde van zijn levensduur komt of zo. En dat het verantwoord wordt gemijnd en wordt gerecycled. Het kan alleen maar hand in hand gaan met een serieus ander gedragspatroon van mensen en ook wel van bedrijven. Maar dat we veel minder energie gaan verbruiken. Want anders past het niet.
Ja, en dat is natuurlijk ook waar jouw tool over gaat. En wat je eigenlijk aanbiedt met jouw boek ook, is eigenlijk allerlei knoppen waar je aan kan draaien. Dat het inzichtelijk wordt gemaakt voor mensen. Om dus binnen die draagkracht, op individueel binnen die draagkracht van de planeet te komen. En als je daar binnenkomt, volgens mij, of als je precies op dat randje zit, ben je eco-neutraal. Als je daarboven zit, zoals ik, nog een flink stuk, dan ben je flink eco-negatief. En jij bent zelf volgens mij inmiddels eco-positief. Klopt dat?
Ja, alleen is mijn definitie van eco-neutraal en eco-positief net een andere. Want eco-neutraal wil zeggen dat je evenveel opbouwende als schadelijke impact hebt. Hè? Dus je hebt, zeg maar, zelfs ik nu met mijn 0,6 aardes, ik heb nog steeds impact omdat ik wel een huis heb en als het koud is, dan gaat de verwarming aan, weet je wel. Dus dat is nog steeds een schadelijke impact, ook al is die zo klein dat het oké is. Maar waardoor je aan de andere kant in de plus kan komen, is bijvoorbeeld in mijn geval, omdat ik nu me inzet voor verduurzaming. Dus dat ik het werk aan oplossingen, dat ik andere mensen hopelijk inspireer om ook te gaan verduurzamen. En daarmee is je positieve impact eigenlijk groter dan je negatieve impact. En als het hetzelfde is, hè, dus stel dat je bijvoorbeeld je negatieve impact zou compenseren door bomen te planten, dan ben je eco-neutraal. En als je in je werk inzet voor verduurzaming, dan kun je eco-positief worden.
Oké, dus met mijn podcast zou ik bijdragen aan de ecopositieve kant, zeg maar.
Zeker.
Oké, nou dat is dan in ieder geval goed om te horen. Even denken, ik zat, wat ik me wel nog afvroeg, want dit hele betoog eigenlijk wat jij nu doet, is ook wel een soort minder, minder, minder betoog. De gemiddelde econoom die nu zal luisteren, die zal hier toch wel ja, niet echt vrolijk van worden, want de consumptie is natuurlijk ook goed gewoon voor de economische groei. Hoe zie je dat? Want hoe kunnen we ook de samenleving draaien? Nou, we zien natuurlijk nu dat de economie stilstaat en dat er veel ondernemers ook last ervan hebben met de coronatijd. Dan moeten we toch ook daar oplossingen voor gaan vinden, denk ik.
Ja, dit is een hele goede vraag. En ik ga nu al een beetje verklappen een van de grote findings van mijn nieuwe boek, dat eind van dit jaar uitkomt. Want volgens mij is deze vraag klopt al niet. En dat komt namelijk omdat. Ten eerste pleit ik niet voor minder. Hè? Dus ik pleit voor. En als je minder vlees gaat eten, dan heb je niet minder op je bord, maar dan komt er iets anders voor in de plaats. Dus het gaat mij meer over dat je andere keuzes gaat maken. En dat hoeft niet minder te zijn, maar het is gewoon beter. En anders dan wat je gewend was. Dus, en het kan zelfs je leven verrijken en verbeteren en heel veel positieve dingen hebben. Dus juist die hele framing van het zoeken in het negatieve en het mag allemaal niet meer en zo, dat klopt gewoon niet en dat helpt ons ook niet verder. Dus ik ben veel meer op zoek naar van wat brengt het je en wat ga je wel doen in plaats van wat ga je allemaal laten. Dus wat komt er voor in de plaats? Ja, in mijn geval, ik heb mijn auto weggedaan. Dus wat komt er voor in de plaats? Is dat ik veel gezonder ben. Ik ben vaker buiten en het geeft me ook heel veel rust. En dan kan ik ontstressen en ik ben een paar kilo afgevallen en zo. Dus het heeft alleen maar positieve effecten. Dus ja, dus dat is één. Maar als we naar het grotere plaatje gaan kijken van de economie, dan. Is inderdaad een veelgehoorde probleem wat men dan ziet, is minder inderdaad, dat slecht zou zijn voor de economie. Maar dan ga je ervan uit dat de economie nu groeit. En ik heb daaraan zitten rekenen. En we hebben ook in de hele economie hebben we allemaal blinde vlekken ingebouwd, omdat we namelijk de schade van impact niet meerekenen. Het is gewoon ja, alsof je een bedrijf hebt en je betaalt gewoon een deel van je rekeningen niet. En dan kijk je op je winst- en verliesrekening en dan ziet het er heel prima uit. Want je hebt gewoon al die rekeningen niet opgevoerd in je boekhouding. Dus als je al die rekeningen, namelijk alle impacts die we veroorzaken en de schades die dat heeft en die dat oplevert, bijvoorbeeld aan de gezondheid van mensen of weet je, gezondheidszorg of. De effecten van, het schadelijke effecten van klimaatverandering en zo. Als je dat soort dingen allemaal wel, die rekening zou opvoeren in je economie, dan hebben we geen groeiende economie, maar een krimpeconomie. En volgens mij is dat de crux van de zaak, is dat we gaan zorgen dat de economie wel gaat groeien, maar dan inclusief alle rekeningen. En dan krijg je een veel betere economie die veel meer de goede kant op gaat werken. Dus de
Ja.
vraag klopt niet. Het is niet de economie doet het prima. En wat jij wil als duurzaam voorvechter is dat we de economie de nek omdraaien. Het is omgekeerd. De economie gaat de verkeerde kant op. En ik wil hem graag weer in veilig vaarwater krijgen. Door er met de andere. Ja, door ook hier een completer beeld en een completere systeembenadering te doen.
Ja, en nou heb ik met Thomas Rau een tijdje teruggesproken. Daar refereer je ook aan in jouw boek. Maar je refereert ook naar true pricing. Zijn dat de oplossingen waar we aan moeten denken, zeg maar? Dus eigenlijk die circulaire economie, dus een economie zonder afval en dat al die prijzen, zeg maar, die jij net opnoemt, dus klimaatverandering, maar ook mensenrechten, dat die in de kostprijs van producten verwerkt moeten worden?
True pricing is absoluut de crux van de zaak. Dus dat is inderdaad waar ik aan refereer. Als je de economie wil completeren, dan moet dat door de true price te gaan berekenen.
Ja, en dan krijg je eigenlijk vanzelf een circulair verhaal natuurlijk.
Nou ja, precies. Dus nou, niet alleen circulair, maar er zijn wel meer knoppen aan te draaien om dat goed te krijgen. Maar inderdaad zal je zien dat als je inderdaad alle rekeningen, dus de true price, gaat doorrekenen. in de hele economie, dat je dan een mechanisme in werking zet dat van zichzelf al op zoek gaat naar duurzame oplossingen, want dat is namelijk goedkoper dan. Blijkt dan goedkoper te zijn. Dat zie je dan. Dat is het nu al, maar dat zie je nu nog niet in de cijfers. En als je true pricing toepast, dan zie je dat ook terug in je boekhouding. Dus
ja.
Voor je werken.
Ja, want dat is natuurlijk ook het geval wanneer er nu een CO2-prijs komt. Er is natuurlijk een Europees systeem en er komt ook een CO2-belasting in Nederland. Maar op het moment dat steenkool en olie, als dat duurder wordt, dan wordt zonne-energie en windenergie natuurlijk vanzelf weer goedkoper. Dat is eigenlijk het mechanisme waar we dan over praten.
Ja. Nou, kan ik ook nog iets zeggen over die CO2-belasting en zo?
Ja, zeker.
Ja, want die werkt dan toch wel weer. Ik bedoel, ik ben blij dat die er komt hoor. Dat moet ook absoluut gebeuren, want het is heel belangrijk. Maar ik ben meer voor een impact tax. Want als je dus weer alleen CO2 gaat belasten, dan werk je in feite verborgen impact in de hand. Want dan maakt het dus niet uit als je bijvoorbeeld die vervuilende mijnbouw gaat doen. Want dat zie je dan niet terug in je CO2-belasting. Terwijl het wel een probleem is. Dus ja, ik zou toch echt graag willen dat pleiten voor dat we naar een impact tax toe gaan en alle soorten impact gaan beprijzen.
Ja, want dat is eigenlijk die eendimensionale blik die er nu nog is van oh, we hebben een klimaatprobleem, terwijl dat eigenlijk veel breder is.
Precies.
En dan ben ik wel benieuwd nog, hè, want we hebben het nu over true pricing ook. Ik zei net al, jouw boek is eigenlijk een beetje een handleiding om als individu te zorgen dat je binnen die draagkracht van de planeet komt. Maar true pricing praat je natuurlijk alweer over bedrijven, alhoewel het weer de individuen zijn natuurlijk die de true priced producten zouden moeten kopen. We hebben natuurlijk ook nog een overheid. Het is natuurlijk wel een spel van alle drie, denk ik. Of in ieder geval, het zal niet allemaal vanuit het individu kunnen komen. Wat is jouw blik daarop? Want dat is denk ik ook een beetje een brug naar waar je nu mee bezig bent. Het onderzoek wat je aan het doen bent voor je nieuwe boek. Maar hoe zit dat systeem in elkaar? En waar vind jij eigenlijk dat die drie aan de knoppen moeten draaien?
Ja, dat is een grote vraag, hè? Ik zal proberen om daar een bondig antwoord op te geven. Maar het simpelste antwoord is dat we alle drie de partijen moeten allemaal hun steentje bijdragen. En eigenlijk het maximale doen wat binnen ieders vermogen ligt om het goed te krijgen. En wat we nu zien is dat toch in bepaalde gevallen iedereen een beetje op elkaar zit te wachten. Van, de industrie die zegt van ja, maar als ik geen level playing field krijg van de overheid, dan kan ik niet zoveel. En ja, en de consument die wil mijn duurzame spulletjes niet kopen, dus ja, ik kan niks. De consument zegt van ja, het wordt niet aangeboden, het is veel te duur, dus ik kan niks. En de overheid die zegt van als ik duurzaamheid hoog op de agenda zet, word ik niet herkozen. Dus ik kan niks. Iedereen zit op elkaar te wachten.
Ja.
Dus we moeten sowieso allemaal aan de slag. En dat is eigenlijk het korte antwoord. En het lange antwoord is dat je hebt een soort volgordelijkheid van wat afhankelijk is van wat. En ik vind het heel moeilijk om dat uit te leggen zonder erbij te tekenen, want ik zie het voor me. En ik heb er voor mijn nieuwe boek ook al tekeningen van gemaakt. Maar ik zal toch proberen om dat met woorden uit te leggen. Volgens mij begint het ermee dat we met de vraag van wat willen we nou eigenlijk als mensheid? Wat vinden we nou het allerbelangrijkste? En dat is misschien nog helemaal niet dat de planeet blijft voortbestaan. We willen gewoon zelf een goed leven hebben. En dat is niet per se hedonistisch genieten, want dat is natuurlijk een tijdgebonden cultuurding van nu. Wat je door alle tijden heen ziet, is dat gaat veel meer over een waardevol leven. Dus daar ben ik ingedoken van hoe zit dat nou eigenlijk? Daaronder ligt welzijn. Welzijn voor iedereen. Dus ik ben gaan aftellen, wat heb je daar dan weer voor nodig? Hè? Dus wat heb je nodig voor geluk? Dus welzijn, wat heb je nodig voor welzijn? Dat is een economie die goed functioneert. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Maar wat heb je nodig voor een goed functionerende economie? Dat is een intacte planeet. Want een goed functionerende economie kan niet bestaan op een planeet die aan het krimpen is. Dus je zal, daarom is het zo belangrijk om die planeet in veilig vaarwater te krijgen. wat heb je daar dan weer voor nodig om dat voor elkaar te krijgen? Ik denk dat daaronder ligt dan weer de laag van de politiek, die eigenlijk de economie in goede banen kan leiden en en aan de knoppen kan draaien om de planeet in veilig vaarwater te krijgen. En daaronder, ja, ik zie de opbouw van een piramide, dus de onderste laag, de breedste laag, onder de politiek, daar zitten jij en ik weer. Daar zitten de burgers die, die spullen kopen bij, bij bedrijven, hè, dat zit in de economie. Wij kiezen politici en onze, zeg maar het draagvlak wat er is bij, hè, wat wij belangrijk vinden als burger, dat is wat op de politieke agenda komt. Uiteindelijk bepalen wij als burgers alles. Want wij zijn die politici, wij zijn al die mensen in het bedrijfsleven, wij zijn die consumenten, wij maken het allemaal zelf. En vooral rijk, mensen in rijke landen, zoals Nederland is natuurlijk een van de rijkste landen ter wereld, hebben we zoveel meer slagkracht en zoveel meer impact dan de rest van de wereld, dat we ook veel meer slagkracht hebben voor de good cause, dus voor de ter verbetering, kunnen wij gewoon veel meer verschil maken. En dat vind ik hoopvol, want we kunnen dus met relatief weinig mensen relatief veel goede dingen doen en verschil maken in de wereld.
Ja, mooie beredenering waar je zo neerzet. Ja, nee, maar mooie beredenering, want ik heb wel zitten denken, eigenlijk bijna alle verschillende vakgebieden die op een universiteit gegeven worden, die heb je eigenlijk nodig om na te denken over, over de transitie naar een duurzame samenleving die we zullen moeten maken. En dat begint inderdaad, zoals jij nu zegt, dan bij de psychologie. Maar daarvoor heb je natuurlijk ook gewoon alle kennis nodig om überhaupt te ontdekken wat we nodig hebben voor een planeet, om onze planeet op een goede manier neer te zetten.
Ja.
Dus dat is, heb je wel, vind ik dat je dat heel mooi verwoordt op die manier. Maar goed, op dit moment is die piramide wel theoretisch heel mooi. Maar gaan we nog niet die kant op? Waar ligt dan dat gat?
Ja, precies. Dus, maar goed, het is volgens mij belangrijk om eerst maar eens te zien dat het überhaupt zo in elkaar steekt. En vervolgens ben ik nu dus voor mijn volgende boek op al die punten aan het onderzoeken van, hè, wat gaat er op dit moment mis? En wat is er dan voor nodig om dat goed te krijgen? Want dat is de terechte vraag die je stelt. En dat is ook uiteindelijk de vraag die ik probeer te beantwoorden met, in dat boek. Van wat moeten we dan gaan doen? Weet je, wat moet er gebeuren? En een van de kernzaken, hebben we het er net al over gehad, is inderdaad die true pricing. En dan niet alleen op milieuzaken. En natuur en klimaat, daar bedoel ik dan milieu, dus vervuiling en klimaat en aantasting van natuur, want daar hebben we het over. Dus dat is de planeetkant, maar ook de menskant. Dus dat betekent emancipatie, dus de rechten van arbeiders en een intacte staat die gewoon de mensenrechten beschermt en zorgt voor de burgers in plaats van dus een soort van asset uitbuit of zo. Het gaat ook over de bestrijding van corruptie. Dat is echt een heel erg groot en onderschat probleem in mijn ogen. Dus het zijn allemaal dat soort dingen. En het, ja, ik kan nog wel even doorgaan. Het wordt een veel dikker boek dan De Verborgen Impact. Dus er komen heel veel dingen in aan bod van al die dingen die we allemaal kunnen doen. En die we allemaal zouden moeten doen om het goed te krijgen. Dus ik ben in dat boek op zoek naar het hoogst haalbare scenario. Daar gaat het eigenlijk over. En wat brengt ons dat als we dat gaan doen? Hoe ziet onze wereld er dan uit als dat is gelukt? En daar zitten allemaal dit soort problemen en ook de oplossingen van hoe verander je dat dan? Die beschrijf ik allemaal. Dus het,
ja.
Het is een vrij groot onderzoek.
En dat neigt er ook naar dat je dan dus te weten komt wat er dan overblijft. Of hoe de wereld er in 2050 of zo uit zal zien. En heb je daar al, ik weet niet hoe ver je daarmee bent nu, maar heb jij al, kun jij ons daar al iets over verklappen?
Over hoe de wereld in 2050 uitziet. Dus
ja, dat is altijd fijn om te weten natuurlijk.
Een van de belangrijkste dingen is dat we waar moet ik in godsnaam beginnen eigenlijk? dat we het samen gaan aanpakken. Kijk, een van de grootste dingen waar we dus nu tegenaan lopen, denk ik, is dat iedereen terugkruipt in zijn eigen schulp en haat en achterdocht, wantrouwen, nepnieuws, extremisme. Dat soort dingen, dat is nu aan het opkomen. Terwijl wat we eigenlijk nodig hebben om het goed te krijgen is samenwerking. Internationaal, nationaal, alle soorten, maten, mensen. We hebben elkaar gewoon nodig om het goed te krijgen. En als we dat gaan doen, dan is dat hoe in 2050 de wereld ervoor staat. Is er eentje waarin we samen dit soort gemeenschappelijke doelen aan het nastreven zijn. En dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja, en een van de dingen die ik nog in een ander interview opving, bij Ben Tichelaar, had jij het over Christian Felber. Is dat ook iets wat daarop aansluit? Want je hebt het nu over samen en nou ben ik even de titel van zijn idee of boek kwijt, maar daar kun je vast meer over vertellen.
Ja, de Common Good Economie, of de Gemeinwohl-economie, want hij is Oostenrijker.
Oh ja.
Ik vind hem heel erg cool. Hij is econoom en hij kijkt vooral naar hoe zou je naar de economie kunnen veranderen, zodat die werkt voor de goede dingen in plaats van voor de vergroten van ongelijkheid. Want het is ook een van die grote issues in de wereld waar we aan moeten werken. En daar doet hij hele zinnige en soms wel vrij extreem, nou ja, extreem wil ik niet zeggen, maar er zijn verregaande aanbevelingen voor hoe je dat zou kunnen aanpakken. En hij wil eigenlijk vooral het bedrijfsleven en dan met name de grote bedrijven democratiseren. Volgens mij een van zijn belangrijkere ideeën. Democratiseren zodat het eigenlijk voor de common good gaat werken. Dus de gemeenschappelijke assets die we hebben. En ook de gemeenschappelijke belangen die we hebben, dat het daarvoor gaat werken in plaats van voor een paar zelf uitverkoren hele rijke figuren die er beter van worden en de rest van de maatschappij die er helemaal niet op vooruit gaat of zelfs op achteruit gaat.
Dus ja.
Dat is volgens mij wel de toegevoegde waarde van de ideeën van Christian Felber.
Oké. Interessant boek dus ook om te lezen waarschijnlijk. Is er iets interessants van hem te vinden op YouTube of iets dergelijks?
Ja, hij heeft ook een leuke TED-talk en zijn boek is ook behoorlijk toegankelijk. Dus dat is ook de moeite waard om even in te duiken.
Ja, want ik denk dat ik al wel weer aankom bij de laatste vraag zo. Waarvoor ik eerst nog even wil zeggen dat jouw boek De Verborgen Impact ook heel erg de moeite waard is. En jouw gisteren, en inmiddels als het interview dadelijk uitkomt, vorige week verschenen doeboek. Om ecopositief te worden. Klopt als ik het zo zeg?
Ja, ecopositief in 5 stappen.
Ja, dus dat is eigenlijk een heel praktisch, ook een soort werkboek eigenlijk, om aan de slag te gaan met waar jouw grootste slagkracht ligt. Hè?
Ja, precies. En als ik dan nog even mag aanvullen, die tool waar je het steeds over hebt, daar zijn we dus nu mee bezig om die te vernieuwen. En het wordt ook een veel uitgebreider, heel gaaf ding, wat ook veel meer gaat over oplossingen, dus acties die je kunt gaan doen om je impact te verlagen, te verbeteren. En je kan ook in groepjes gaan kijken van wat is onze gezamenlijke impact en wat is ons gezamenlijke doel. Je kunt doelen stellen en dus in je eentje of met groepjes samen daaraan gaan werken. Dus die komt ook eind juni komt die uit. En ik ben ook heel erg enthousiast over dat ding. Dat wordt heel erg gaaf.
Oké, okay, dus eind juni mag ik hem weer opnieuw invullen. Ik ben benieuwd of ik er dan beter of slechter uitkom. Maar blijft het wel een beetje pijnlijk natuurlijk. Wat ik wel leuk vond, was wat je eerder in het gesprek ook vertelde, hoe je ecopositief kon worden. Door ook bij te dragen aan duurzaamheid. En dat is ook waar mijn laatste vraag eigenlijk altijd over gaat. Wat zou jij nou mee willen geven aan de millennial aan de start van zijn of haar carrière?
Ja, sowieso is het natuurlijk goed om het idee van gaan met de grote dingen aan de slag. Dus eerst in kaart brengen waar zit er nou de grote impact. Dat idee geldt niet alleen maar voor je impact als consument, dus voor je top 10, maar ook voor je werk. Want daar kan je ook op zoek gaan van waar zit nou mijn grote slagkracht? Wat kan ik nou het beste gaan doen? Dus welk soort werk kan ik nou het meeste verschil maken? Ik ben zelf ook altijd op zoek naar waar ga ik mijn tijd aan besteden? En dat zijn de dingen waarmee ik het meeste kan bijdragen aan de grote doelen. En denk ook, je mag ook groot denken. Dat zou ik je ook mee willen geven. Denk groot en probeer alles te overzien en dan grote stappen te zetten daarin. En als je daar een detail uitpakt omdat dat beter bij jouw persoonlijkheid past of bij jouw passie of bij jouw kwaliteiten, is dat ook prima. Maar het is wel altijd goed om dat in perspectief te zien van het grotere plaatje. Dus zorg dat je het grote plaatje voor ogen hebt en pik er dan uit waar jij het beste aan kan bijdragen voor een betere wereld. En probeer ook altijd dan het op zo'n manier te doen dat jij ervan kan genieten. En dat je er lol in hebt, dat je er plezier in hebt, dat je er passie, dat je het met heel veel passie kan doen. Want dan heb jij het leukste en daar heeft de wereld ook het meeste aan. En dan hou je het ook lang vol en dan heb je er lol aan. En dan word je misschien zelfs een gelukkiger mens.
Ja, dat zou helemaal mooi zijn. Jij hebt in ieder geval gedaan op zowel je levensstijl als dat je ook het grote plaatje eigenlijk beter in kaart hebt gebracht. Ik vond het een onwijs interessant interview. Dank voor je tijd, Babette. En veel succes ook nog met het schrijven van de rest van je boek. En ja, eigenlijk ook jouw missie om iedereen eco-positief te krijgen, denk ik.
Ja, dankjewel. Leuk.